Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief, het programma waar wij samen door de tijd reizen naar een ver en minder ver verleden om de situatie van de kerk in onze streken in die specifieke tijd beter te leren kennen. En ook vandaag zullen we opnieuw met een bisschop samen zitten, die ons over zijn situatie, zijn leven zal vertellen, en dit omdat hij tijdens ons archiefjaar bisschoppelijke verantwoordelijkheid droeg, en dat wel over het bisdom Brugge. In ons archiefjaar begint Maurits, de latere prins van Oranje, met zijn veldtocht. De Engelse handelaar James Lancaster start zijn reis naar Oost-Indië. In Rusland komt de zoon van tsaar Ivan de Verschrikkelijke, de Tsarevich Dmitri, in verdachte omstandigheden om het leven, waardoor zijn rivaal Boris Godunov op de tsarentroon komt te zetelen. Er komt een kering in het conflict tussen de Lutheranen en de Calvinisten door de dood van Johan II van Oost-Friesland en de komst van zijn broer Edward II, fanatiek Lutheraan, en de enige graaf van Oost-Friesland, met de polarisatie van het conflict tot gevolg. De Saadische heerser Al-Mansur van Marokko verovert Timbuktu, en de Durtnell family van Brastad in Kent begint met een bedrijfje als aannemers. Dat lijkt niet zo bijzonder, waren het niet dat de familie gedurende 13 generaties hetzelfde beroep zou uitoefenen, tot zeer recent nog in 2019. Het Dendi-koninkrijk wordt gesticht door de Songhai in het hedendaagse Niger. En in Schoonhoven wordt de 70-jarige Marigje Arinus door de burgerlijke rechtbank veroordeeld tot de doodstraf omwille van hekserij. Eveneens in ons archiefjaar nog wordt de heilige Alonso de Orozco Mena uit Spanje geboren. En het leek wel het jaar van heilige geboortes, want ook de heilige Louise de Marillac, die later met de heilige Vincentius a Paolo de Zusters van Liefde zou oprichten, en de heilige Paul André Bobola zagen allen het levenslicht in ons archiefjaar. Kardinaal Giovanni Antonio Facchinetti wordt gekozen tot paus Innocentius de IX, die slechts 2 maand paus zou zijn door zijn plotse overlijden, en de heilige Aloysius Gonzaga komt te overlijden nadat hij zelf getroffen wordt door de pest tijdens het verzorgen van pestlijders. Wij schrijven het jaar 1591. En bij dat leven van die Aloysius Gonzaga zullen we straks ook nog even stilstaan, als ook, ja, zeg maar een medebroeder van hem, die in hem een groot voorbeeld heeft gevonden om Christus te volgen, en velen van ons zeker niet onbekend, de heilige Johannes Bergmans. Het is ook de tijd waarin dat kardinaal, de heilige kardinaal Carolus Borromeus, leeft. Maar we gaan dus kennis maken met onze bisschop vandaag, en om helemaal in de sfeer te komen, doen we dat bij wijze van inleiding met muziek van Vincenzo Galilei. Jawel, de vader van Galileo Galilei. Nu, hij hield zich niet hoofdzakelijk bezig met natuurwetenschap, maar dus wel met muziek. We luisteren naar een stukje voor de luit, een snaarinstrument geboren uit de Arabische Perzische oet. Het is dan ook afgeleid van het Arabische el-oet, wat het hout of stokje betekent. Mijn naam is Remigius Driusius. Althans, zo zal je mij terugvinden in de officiële en plechtige archiefstukken. Ik ben echter ook gekend als Remy Drieux, en die familienaam, indien u mogelijk universitaire studies zou hebben ondernomen in Leuven, zal u misschien niet ongekend in de oren klinken. Ik ben eigenlijk afkomstig uit wat men een behoede familie zou kunnen noemen. Mijn betovergrootvader, Jacques Drieux, was chevalier de Jeruzalem, de voorloper van de orde die nu beter bekend is als de Orde van Malta. En gedurende vele generaties is het nobele, dienstbare bloed doorgegeven totdat het door mijn aderen begon te stromen in het jaar 1519, het jaar van mijn geboorte. De broer van mijn vader, mijn oom dus, was Michel Drieux, professor in burgerlijk en kerkelijk recht en rector van de Universiteit van Leuven. Ikzelf droeg dezelfde naam als die van mijn vader, Remy Drieux senior, en mijn moeder was Catharina Veenaerts. Ikzelf zag het levenslicht in het Frans-Vlaamse Merkegem, gelegen tussen Broekburg en Sint-Omaars, en bevormde een mooi, groot gezin met 8 andere broers en zussen. Op 6 juni 1530 ontving ik op 11-jarige leeftijd het tonsuur of de kerkelijke kruinschering, dit tegelijk met mijn heilige vormsel. Op deze wijze werd ik toen al voorbereid om mijn leven te geven aan Christus en aan de kerk. In 1535 zal mijn oom, waar ik u daarnet al over vertelde, mij naar de Universiteit van Leuven roepen en begon ik aan de zogeheten artes-studie of de studie der vrije kunsten. Voor velen van u vandaag zullen dat misschien eerder onbekende termen zijn, maar in mijn tijd werden deze vrije kunsten onderverdeeld in 2 categorieën. Het trivium, 3 dus, van taalvakken en het quadrivium, 4 van rekenvakken, in totaal 7 studiegebieden. Het trivium vormde als het ware de basis van de universitaire studie en daarna kwam het quadrivium. Onder de taalvakken verstaan we de grammatica, wat betekende het aanleren van de Latijnse taal, wat onontbeerlijk was voor mijn latere priesterroeping. Dialectica, over logisch redeneren, en retorica, de welsprekendheid. De andere 4 waren dan arithmetica of rekenkunde, geometria, meetkunde, musica, harmonieleer, en dan ook nog astronomia of cosmologie. Ik had ook het geluk dat ik een tijd les kon volgen aan het Drietalencollege in Leuven, waardoor ik niet alleen Latijn, maar ook Oud-Grieks en Hebreeuws meester werd. En kon ik bij mijn oom in het Driusiuscollege of Drieuxcollege verblijven. Het gebouw, of liever wat er nog van rest, is ook nu nog te zien in de Schrijnwerkersstraat. Enkel de toegangspoort is vandaag nog bewaard gebleven. Een plaats waar ik maar al te vaak ben binnen en buiten gegaan. Ik behaalde mijn magistertitel op 9 april 1538. Ik studeerde vervolgens nog burgerlijk en kanoniek recht en behaalde in 1542 mijn licentiaat in de rechten. Van 1538 tot 1544 dan deed ik dienst als docent filosofie in het Lely College, eveneens te Leuven, en werd ondertussen tot subdiaken, diaken en tot slot tot priester gewijd op 20 september 1543. En dat zijn toch nog altijd momenten, als ik zo terugblik, die me erg nablijven. een blijvende indruk maken als het ware. En dat is natuurlijk ook letterlijk wat dit sacrament in je ziel teweeg brengt. Ja, zo zou ik het ook omschrijven. Kort daarna zou ik benoemd worden tot professor burgerlijk recht en tot kanunnik van de Sint-Pieters. Ik was toen amper 25 jaar oud. Zo'n 10 jaar later, rond 1555, zou ik benoemd worden tot kanunnik van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal te Kamerijk, het huidige Cambrai. Nu is de situatie anders, maar toen was het een belangrijk bisdom, waar de toenmalige prins-bisschoppen niet alleen herderlijke verantwoordelijkheid hadden, maar ook nog eens heersten over een wereldlijk gebied. Dat heette Kamerrijk en het Kamerrijkse. Het vormde een zelfstandig deel in de uiterste zuidwesthoek van het hertogdom Neder-Lotharingen. Dit was bij de bron van de Schelde, die eeuwenlang de grens vormde tussen het Koninkrijk Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. Ik herinner me nog goed, de kathedraal, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, was een deels Romaanse, deels Gotische kerk, die zo mooi was dat ze La Merveille des Pays-Bas werd genoemd, de mooiste der Nederlanden. Helaas zou ze vele jaren later ten prooi vallen aan de Franse Revolutie en gesloopt worden. In 1656 volgde mijn verkiezing tot deken van het Sint-Jacobskapitel te Leuven, om dan opnieuw opgevist te worden door de prins, bisschop van Kamerijk, Monseigneur Robert de Croisy, de tweede, en zodoende werd ik zijn officiaal met residentie te Brussel. In 1557 werd ik tot kerkelijk raadsheer van de Grote Raad van Mechelen benoemd, door koning Philips II van Spanje. En op 20 juni 1558 werd ik dan nog proost van het Onze Lieve Vrouw kapitel te Brugge, en zo kom ik na enkele omzwervingen terecht in het bisdom waar ik uiteindelijk mijn leven zou aan geven, hoewel dat nog niet onmiddellijk bepaald werd door de Heer. Op voordracht van kardinaal de Granvelle, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, werd ik door de koning benoemd tot bisschop van Leeuwarden, echter zonder de bisschopswijding te ontvangen. De bevestiging van paus Pius IV kwam enkele maanden daarna. Hoewel ik de Heer niets wilde weigeren, en ook de kardinaal niet wat dat betreft, was het toch eerder schoorvoetend dat ik deze benoeming aanvaarde. De kardinaal drong er tot slot erg op aan. Het was niet zozeer de taak zelf, als wel het feit dat ik het Fries helemaal niet machtig was. Ik zei echter ja, maar de Heer zou er een stokje voor steken. Te groot protest van de Friese klerus en de Staten van Friesland tegen mijn benoeming beletten dat ik ooit één voet in Leeuwarden zou zetten. Het was ook in deze periode dat de reformatie geleidelijk aan Friesland binnendrong. De Sint-Vituskerk in Oldehoven wordt in 1566 geplunderd door een bende Calvinistische beeldenstormers. Ik bleef dan maar, voorlopig, in Mechelen werkzaam. Ik wou gewoon de talenten die de Heer mij gegeven had verder nuttig besteden, ten einde het evangelie te verkondigen. Maar Jezus Christus had reeds een andere weg voor mij voorzien. Ik werd overgebracht naar het bisdom Brugge. Op het moment dat de toenmalige bisschop, Pierre of Pieter de Korte, overleed. Koning Philips II zou opnieuw in mijn figuur een valabele kandidaat zien en in november 1568 werd ik al dus tot opvolger van Monseigneur de Korte benoemd. Op 16 september 1569 werd dit bevestigd door paus Pius V en werd ik in Mechelen tot bisschop gewijd, om dan in december bezit te nemen, zo heet dat, van mijn bisschoppelijke zetel in Brugge. Ik koos de bisschopsleuze Spes mea Christus. Christus is mijn hoop. Ik weet het, dierbare luisteraars, het klinkt wel alsof ik met een gouden lepel in de mond was geboren, met een reeks titels, veel geld en een uitgebeitelde toekomst. Contacten met de juiste hoge kringen zouden wel voor alles zorgen. Maar de keuze van mijn bisschopsleuze bleek een voorbode voor wat er nog komen zou en de beproevingen die ik zou moeten doorstaan. Laten we er misschien even tussenuit gaan met een stukje muziek. We luisteren naar een stukje van Jacobus de Kerle, een Franco-Vlaams componist. En daarna vertel ik u over wat er verder in mijn leven is gebeurd. Nu, beste vrienden, ik moet u inderdaad toegeven dat de keuze van koning Philips II om mij de bisschopszetel van Brugge toe te vertrouwen ook een politiek aspect had. Maar het was niet iets waar ik mij zomaar zou emplooien. Op een bepaald moment diende ik zelfs een request in bij de koning om een bepaalde belasting te laten afschaffen. Je zou kunnen zeggen dat ik daardoor ook mijn rol als lokale actor oversteeg en dan op het nationale belang druk uitoefende. Nu, een echte strategie zat daar niet achter, maar omwille van het welzijn van de zielen die aan mijn herderlijke zorgen waren toevertrouwd, kon ik het niet toestaan dat de overheid zulke beslissingen nam, en ik kon mijn invloed bij de koning gebruiken om die belasting uiteindelijk te laten afschaffen. Mijn verdediging van het katholicisme bracht me ook in moeilijke papieren. Op 24 oktober 1577, en ik was eigenlijk al een tijdje redelijk ziek, en het zal altijd een datum zijn die ik mij blijf herinneren, want het bracht mij naar de Staten van Vlaanderen te Gent, om er eigenlijk op te roepen tot trouw aan het katholicisme en aan het wettelijk gezag van Philips II. Dit natuurlijk ook omwille van de invloed die de protestanten begonnen te krijgen in de stad. Terwijl ik in Gent was om mijn zaak te maken, werd ik op de nacht van 28 op 29 oktober om 3 uur in de ochtend uit mijn bed gelicht en samen met de andere afgevaardigden gevangen genomen. En dat wel door Jan van Hembijze tijdens de staatsgreep van de Gentse Calvinisten. Ik maakte me geen zorgen. 3 uur is het uur waarop onze Heer Jezus Christus zijn leven gaf aan het kruis. En inderdaad, het was het begin van een lange gevangenschap, van 4 jaar, te Gent, waarbij men mijn arme lijf van hot naar her zou sleuren en zou laten creperen in de meest mensonterende omstandigheden. En ik zeg dat opzettelijk. Mijn arme lichaam. Mijn arme lijf. Want mijn ziel, mijn geloof, konden ze niet raken. In die tijd heb ik heel vaak gebeden met mijn bisschopsleuze. Spes mea Christus. Christus, gij zijt mijn hoop. Na een persoonlijke tussenkomst van Willem van Oranje mocht ik dan tegen het einde van 1578 en in het voorjaar van het daaropvolgende jaar een tijdje in Dendermonde verblijven. Op 15 juni zag ik de kans om te vluchten. Maar even buiten Gent werd ik opnieuw gevat, en pas op 15 augustus 1581 zou ik vrijgelaten worden. Na mijn vrijlating ondernam ik een tocht langs Kortrijk, Oudenaarde en Doornik, waar ik als een soort van interim bisschop kon functioneren. Sinds maart 1578 kende mijn geliefde Brugge een Calvinistisch bewind. En dit had alle Brugse priesters en geestelijken de stad uitgejaagd. Ik zou pas de stad terugzien na de herovering ervan door landvoogd Alexander Farnese. Na 7 jaar afwezigheid. Nu ja, goed. Aan die beproevingen gingen eerst enkele jaren vooraf, waar ik gelukkig ook een bepaald beleid kon uitzetten. Dat was tenslotte ook mijn taak. Ik vond het bijvoorbeeld zeer belangrijk om zelf een visitatie te doen van alle kerken, om er de pastoors, onderpastoors en leken gelovigen te ontmoeten. Daar zijn nog sporen van terug te vinden in de archieven, in de zogeheten Acta Episcopalis. Doordat ik samen met het kathedrale kapitel dat ik had geërfd de uitdagingen moest aangaan van de tijd, bracht het ons eigenlijk nader tot elkaar. En ik heb vaak aan hen gedacht toen ik gevangen zat. Ik was ontredderd om de leefomstandigheden van de kanunniken te zien toen ik terugkeerde in Brugge. En ik heb er alles aan gedaan om hen te helpen. Niet alleen financieel en materieel, want daar komt men niet ver mee. Het is nog altijd de zorg voor de ziel. En dus probeerde ik ook om hun geestelijk leven te voeden. Daarom vond ik het ook belangrijk om zelf mijn priesters te wijden, zodat ze zeker wisten dat hun bisschop hen nabij was als een vader, waar ze bij terecht konden. Ik had zelf een voorliefde en grote persoonlijke zorg voor de parochies op het platteland. Maar ook de vele vernietigingen van de kerken waren een persoonlijke zorg. De pastoors van Biervliet in het huidige Nederland, Hannekenswerve en Noormanskapelle in Nederland en dan nog Blankenberg en Kokzijde, die dienden zelfs te vluchten. En meer dan 100 kerken waren geheel of gedeeltelijk verwoest door het geweld en velen kenden financiële moeilijkheden. Ik richtte een klein seminarie op, wat de vrucht werd van een lange diplomatische onderhandeling met de burgerlijke autoriteiten, de stad. We kochten uiteindelijk een huis in de Ridderstraat en ik stelde eerwaarde heer Piat Oste aan als eerste rector. Ik was ook nauw betrokken bij de vestiging van de kloostergemeenschap van reguliere kanunikessen van Sint Augustinus uit het klooster Sarepta. Na vele omzwervingen konden ze zich uiteindelijk in de stad vestigen. En ook de stichting van een nieuw Kartuizerklooster in de Sint-Clara-straat, Sheen and Glorum, zo kon ik onderdak schenken aan de Engelse monniken die waren verdreven. Een andere stichting die ik zelf belangrijk vond en waar ik nauw bij betrokken was, was die van een Jezuïtencollege in Brugge. Het was, denk ik, sinds 1570 dat er 3 Jezuïten in Brugge verbleven. En na heel veel gesprekken stond de generaal-overste van hen uiteindelijk toch toe dat er een college werd geopend. Ik herinner mij 19 juni 1574 en toen schreef ik de officiële stichtingsbrief. En op 9 augustus werd het college dan ook geopend. Wat later, in december, kochten we Huize de Leeken op het Sint-Jansplein, zodat op 12 maart 1575 het college echt helemaal van start kon, ingewijd en met 3 klassen, syntaxis, poëzis en retorica. En dat met 6 leraars, die ik onmiddellijk ook inzette in de zondagscatechese en als professoren op het seminarie, onder leiding van rector Frans Koster. Nu, dat zijn allemaal voorbeelden van beleidsbeslissingen die tot mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid behoorden. En naast mijn priesters en Het feit dat ik hen wou stimuleren om een godvruchtig leven te leiden. Waren het vooral ook de gewone leken gelovigen die aan mijn herderlijke zorgen waren toevertrouwd, die mij veel bezig hielden. Ik was enorm bezorgd. Vooral ook wou ik hen uit de dwaling van het protestantisme leiden. Dankzij een tijdelijke amnestie die verleend werd door de koning in juli 1570, stond de Heer mij toe om 4000 zielen terug te brengen naar de kerk, waarvan een 100-tal militante protestanten. Ik stelde ook boekenkeurders aan, die konden toezien op de boekenwerken die mijn gelovigen te lezen kregen, zodat ik er zeker van kon zijn dat hun zielen op een goede manier werden gevoed. In die tijd was het dus nog toegestaan om een strenge, maar rechtvaardige vader te zijn. Met, en ik zeg het in kleinheid, toch ook veel liefde voor de schapen die aan mijn herderlijke zorg waren toevertrouwd. Ik zorgde er ook voor dat onze leerlingen bijvoorbeeld konden beschikken over niet alleen geschoolde en geschikte leraren, maar ook met de zekerheid dat ze het katholieke geloof in hun leven beleefden en praktiseerden. Een leraar kan zo pas voorbeeld zijn voor de kinderzieltjes waar zij verantwoordelijkheid over droegen. Toch heb ik nooit zaken met de harde hand opgelegd en heb ik steeds de weg van overleg en diplomatie gekozen om de mensen die mij omringden, in welke hoedanigheid dan ook, de zoetheid van het kennen van Christus te schenken, te tonen. Daarin proberen een voorbeeld te zijn. Na 24 jaar van dit mooie ambt te hebben mogen gedragen, ruilde ik na het ontvangen van het viaticum op 12 mei 1594 het tijdelijke voor het eeuwige in. Mijn lichaam werd ter ruste gelegd in het koor van de Sint-Donaaskerk, niet zo ver naast het lichaam van mijn voorganger en met nog genoeg plaats voor mijn opvolger.
Amen.
Ons archiefjaar 1591 brengt ons ook naar een tijd waar een vreselijke pestepidemie in Europa woedde en waarin men ongetwijfeld dezelfde angsten, onzekerheden en twijfels heeft gekend als wij tijdens de coronacrisis. Hoewel het coronavirus zeker niet de omvang heeft van de pest, kunnen we toch parallele zaken ontdekken, ondanks de vele honderden jaren die ons scheiden van 1591. In deze aflevering wil ik graag twee bijzondere figuren belichten. Jonge mensen die in het begin van hun geestelijke weg, in het begin van hun religieuze leven, hun hele leven hebben gegeven om de zieken bij te staan en de pestlijders te verzorgen. Het gaat hier over de heilige Aloysius Gonzaga, geboren in Italië, afkomstig uit een adellijk geslacht, en die na zijn dood een grote inspiratie zou vormen voor een Vlaming, de heilige Johannes Bergmans. Aloysius werd geboren in 1568, in het kasteel van Castiglioni. Hij kreeg zijn opleiding aan het hof van de Medici's. Voor ons roept dat misschien een soort van oogverblindende rijkdom en schoonheid op van de kunst uit de 16e eeuw. Maar reeds als 10-jarig jongetje keek Aloysius dwars door de mooie aankleding en de rijke façades heen. Hij walgde van het gekonkel en geroddel, de vleierijen en pluimstrijkerijen. Hij had een haarfijn gevoel voor de opgeschroefde onechtheid. Wel ridderlijk opkomen voor Christus en zijn kerk en het intussen houden met één of meerdere maîtresses. Als hij het onveilige wereldje wilde ontvluchten, trok hij zich terug in de enige plek die veilig was, de kapel. En in zijn persoonlijk gebed beloofde hij nooit en te nimmer mee te doen met dat holle vertoon. Door toedoen van de heilige kardinaal Carolus Borromeus deed Aloysius op zijn 12e zijn eerste heilige communie. Zo jong als hij was, nam hij zich voor het leven te leiden van een kloosterling, van gebed, vasten en boetepraktijken. Hij verhuisde naar het Spaanse hof in Madrid. Zijn biechtvader daar was een pater jezuïet, dat wou hij ook, maar zijn vader was er tegen en stuurde hem in gezelschap van zijn jongere broer, Rudolf, langs de Italiaanse hoven, in de hoop dat die bevlieging, zo dacht hij, wel zou overgaan. Maar daar zag de jongen enkel hetzelfde gebeuren. En uiteindelijk gaf vader met tegenzin toestemming. Zo trad Aloysius in bij de jezuïeten te Rome op 25 november 1585. Hij was toen 17 jaar oud. Maar hij diende ook in zijn vuur een beetje geremd te worden. Zijn geestelijke leidsman leerde hem zich te matigen in de te strenge religieuze praktijken waaraan hij zich in de afgelopen jaren zo had toegewijd. De jonge novice zei van zichzelf: "Ik ben een stuk kronkelig metaal en ben ingetreden om gladgeschaafd te worden." Vanaf nu leidde hij het leven van elke jezuïet in het begin van zijn opleiding. Hij legde na afloop van het 2-jarige noviciaat de 3 religieuze geloften af, studeerde filosofie en deed zijn examens. In 1589 werd hij naar zijn ouderlijk huis teruggestuurd om een ruzie bij te leggen tussen zijn vader en zijn broer. Daar had hij een flinke tijd voor nodig, en pas in mei 1590 keerde hij naar Rome terug. In 1591, ons archiefjaar, werd Italië getroffen door de pest. Aloysius ging uit bedelen om aalmoezen in te zamelen. Stuitte hij op straat op een stervende patiënt, dan droeg hij hem in zijn armen naar een hospitaaltje, waste de zieke, gaf hem te eten en deed alles wat nodig was. Zijn overste werd ongerust. Er waren al genoeg jonge Jezuïten in opleiding het slachtoffer geworden van hun heldhaftigheid. Zij raakten zelf besmet en stierven meestal niet lang daarna. Aloysius mocht alleen naar het hospitaaltje gaan van Maria van Altijddurende Bijstand. Want daar werden geen pestlijders of andere besmettelijke patiënten heengebracht en Aloysius gehoorzaamde, ook al had hij eigenlijk een ander verlangen. De eerste patiënt die hij daar verzorgde bleek achteraf wel degelijk besmet te zijn. En uiteindelijk zou de heilige Aloysius Gonzaga bezwijken aan de gevolgen van de ziekte op 21 juni 1591, op 23 jaar oud. Op 19 oktober 1605 werd hij door paus Paulus V zalig verklaard. Paus Benedictus XIII verklaarde hem heilig op 31 december 1726. Hij is patroon van de studerende jeugd en zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest. Bijzondere figuur, amper 23 jaar oud geworden, en het doet ons denken aan die vele verplegers, aan die vele dokters die het uiterste van zichzelf geven in het verzorgen van de zieken. Ook diegenen die getroffen zijn door het coronavirus. Mogen wij op voorspraak van de heilige Aloysius Gonzaga bidden voor een oplossing in deze pandemie en voor het welzijn van de artsen en zorgkundigen. Ook willen we zeker bidden voor onze jeugd, die het in deze tijd zeker niet gemakkelijk heeft. Bidden wij dat zij de kracht en de genade mogen ontvangen om deze tijd door te komen. Het leven van die heilige Aloysius Gonzaga, die, ja, zijn verhaal werd ook gekend binnen de Jezuïtenorde, de heldhaftigheid waarmee hij heeft geleefd, uiteindelijk zijn leven heeft gegeven aan het verzorgen van de pestlijders, was een inspiratie voor velen. En dat zou het ook worden voor de heilige Johannes Bergmans. In 1599 wordt deze geboren te Diest, als oudste van 5 kinderen, die binnen 6 jaar geboren worden. Zijn moeder is de dochter van een van de stadsburgemeesters, zijn vader een gerespecteerd schoenmaker. Zijn moeder werd al snel ziek. En uiteindelijk wordt hij met de kleintjes de straat opgestuurd. Na een paar jaar gaat die situatie niet verder en worden de jongste 4 uit huis geplaatst. Johannes blijft over om voor zijn moeder te zorgen. Hij verschuilt zich in een hoekje van de kamer en bij de geringste kik snelt hij toe om moeder ter wille te zijn. Ook hij wordt uiteindelijk ergens anders geplaatst. Bij de plaatselijke pastoor en is amper 9 jaar. Deze eerste jaren die getekend waren door verdriet zouden ook de rest van zijn jonge leven tekenen. Maar de plaatselijke pastoor ziet veel potentieel in hem en ontwaart misschien zelfs een priesterroeping en begint hem les te geven. Als vader na 3 jaar het kostgeld niet meer kan betalen, neemt de pastoor van het Begijnhof hem als huisknecht bij zich in huis. Zo kan hij misschien toch nog priester worden. Johannes is de dienstbaarheid zelf. Hij is stil, attent en behulpzaam. Geen wonder, dat had hij thuis al geleerd. En een paar weken later verhuist hij als huisknecht bij een belangrijke kanunnik naar Mechelen. Nu kan hij op het priesterseminarie studeren. Hij droomt ervan om missionaris te worden, om naar China te worden gezonden, zoals de heilige Franciscus Xaverius, of te sterven bij het verplegen van de zieken, zoals zijn voorbeeld de heilige Aloysius. Maar van zijn novice meester leert hij: heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van de gewone dingen. Nu, voor zijn studie filosofie mag hij uiteindelijk met een medestudent naar Rome. En overal waar hij komt onderweg worden ze geraakt door zijn bescheidenheid, zijn hulpvaardigheid, zijn vermogen om naar anderen te luisteren. Hij behoort tot de allerbeste studenten in Rome. Aan het einde van de studie mag hij, als allerbeste van zijn jaar, het plechtige slotdispuut houden. Dan zit de aula vol weldoeners en geldschieters en wil de opleiding de kwaliteit tonen die zij te bieden heeft. Alle toehoorders zijn gecharmeerd van zijn uitstraling. Dames met waaiers fluisteren elkaar toe, het lijkt wel of daar een engel staat. Diezelfde week wordt hij ziek. Als hij na enkele dagen sterft, op 13 augustus 1621, is hij amper 22 jaar. Ook hij heeft zieken verzorgd, is betrokken geweest in de ziekenzorg in Rome tijdens diezelfde pandemie. En is samen met die heilige Aloysius Gonzaga zo gestorven door zijn hele leven te geven aan Jezus Christus en aan zijn naaste. We kunnen enkel maar bidden op hun voorspraak voor de levens van de mensen die vandaag de dag hun leven wagen voor het verzorgen van de zieken. Dat God hen mag bijstaan en hen mag bewaren. En zo komen wij langzamerhand aan het einde van deze aflevering van Het Archief, waar we met dat jaartal eigenlijk gebracht werden naar een situatie die wat gelijkaardig was. De kerk in onze streken had het niet gemakkelijk en er was de pestproblematiek in Europa, waar onder meer de heilige Aloysius Gonzaga en de heilige Johannes Bergmans mee werden geconfronteerd. Dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte dat u opnieuw op ons hebt afgestemd en ik hoop dat u een volgende keer opnieuw het archief volgt. Dan zullen wij een andere bisschop en een andere tijd beter leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.